luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Ik weet even niet meer of ik jullie al goedemorgen heb gezegd, maar zo ja, dan voor de tweede keer goedemorgen. En welkom bij de eredienst van de Calvary Chapel, ook jullie die vandaag meekijken. Ik ben om heel veel redenen hartstikke blij. Een van die redenen is dat wij vandaag een start gaan maken aan het Nieuw Testament in de preekserie Route 66. En met Route 66 bekijken we elk Bijbelboek in vogelvlucht. We kijken onder andere naar wie het boek geschreven heeft, waar het boek in grote lijnen over gaat, wie de hoofdrolspelers in het boek zijn. We kijken naar een aantal sleutelverzen en vooral ook waar Jezus te vinden is in het boek. En ik denk dat het doel dat ik voor ogen heb, het doel is om eigen te maken wat God reeds aan ons gegeven heeft. Twee, om Jezus Christus te gaan kennen voor wie hij is. En drie, om te leven zoals hij dat wil. Naar zijn beeld, naar zijn voorbeeld. En Petrus die zegt het heel mooi. In 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 3 verwoordt hij het als volgt. De machtige God heeft aan jullie, dus aan ons, alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen. En hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt hij is. Tot zover. Hij schrijft dat God ons alles gegeven heeft wat we nodig hebben om te leven zoals God dat wil. En wat God ons hiertoe gegeven heeft is dit. De Bijbel. De gezindheid van Jezus Christus. En hij heeft ons ook de Heilige Geest gegeven. Jezus zei dat hij ons niet als wezen achterlaat, maar dat hij ons de Geest der waarheid geeft. En dat die Geest der waarheid in ons leeft, wij die wedergeboren zijn, zodat wij het woord kunnen snappen. Alleen moeten wij het woord van God wel tot ons nemen. We doen dat door het te lezen, we doen het door het te bestuderen. Want het woord van God komt niet zomaar, zeg maar, telepathisch bij ons binnen. Wij moeten er iets voor doen. We moeten de Bijbel openen, we moeten hem oppakken, we moeten hem lezen, we moeten het gaan bestuderen. Ook schrijft Petrus dat Jezus ervoor gezorgd heeft dat wij God kunnen kennen. Jezus heeft door zijn dood aan het kruis en door de opstanding uit de dood de weg gebaand om God te mogen kennen, om hem te mogen leren kennen. En door de Bijbel eigen te maken, door het woord te doorleven, want het is niet alleen iets dat wij tot ons nemen, maar we moeten het ook uitdragen en ook door het te doorleven, gaan wij God en Jezus Christus gewoon beter kennen. Het is een natuurlijk gevolg van dat doen. En het gebeurt gewoon. En God is degene die dat in ons doet. Nogmaals, dit gaat niet vanzelf. We moeten het tot ons nemen. Ik heb wel eens dit voorbeeld eerder genoemd, vergeef de veganisten onder ons, maar ik kan bijvoorbeeld pas genieten van de voordelen van een heerlijke ribeye steak, van een vrij levende grazer, wanneer ik me ertoe aanzet om het ten eerste goed te bereiden, vervolgens een stukje ervan afsnijd en dan het in mijn mond stop. Wanneer ik eraan begin te kauwen. De vitamine B2, B3, B6, B12, de mineralen zink, selenium, kalium en ook nog eens de gezonde vetten die erin zitten, die neem ik pas op wanneer ik het tot me neem. Ik zie jullie watertanden. Ik kan het pas opnemen wanneer ik het eet. En kijk, de voordelen van zo'n steak, die gaan me dus geheel voorbij als ik het ergens in de koelkast laat liggen en het er alleen maar over heb hoe goed het eventueel voor me kan zijn, over hoe lekker het is, enzovoort, enzovoort. Dan heeft het totaal geen waarde, totaal geen nut. En zo is het ook met de Bijbel. Ik kan pas van alle voordelen van de Bijbel genieten wanneer ik het tot me neem. Wanneer ik op de Bijbel, op Gods woord ga kauwen. Wanneer ik proef en zie dat de Heere goed is. Dan pas zal ik te weten komen wie God is en hoe God wil dat ik leef. En Route 66 zal ons hierbij helpen, mits je het tot je neemt. En mijn hoop en gebed is dat de raamwerken die ik jullie hiermee ga geven, jullie zal aanwakkeren en motiveren om de Bijbelboeken zelf te gaan lezen en te bestuderen. Je moet, wat ik hier dan doe vandaag, je moet dat zien als een voorgerecht. He, dat hoort je eetlust aan te wakkeren. Het is een appetizer. In de Route 66-serie zien we dat geen enkel Bijbelboek op zichzelf staat. Elk boek hoort bij een literair genre of een categorie. En hetzelfde geldt ook voor het evangelie van Matteüs. Het is één van de vier evangeliën. En als het goed is, heb ik een slide daarvan. Nee, deze. Het is één van de vier evangeliën. En in een bredere context zijn de vier evangeliën weer deel van het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. Dat zijn dan de vier evangeliën, de eerste 33 jaar van de kerkgeschiedenis, de brieven aan de gelovigen en een profetisch boek dat grotendeels futuristisch is, wat betekent dat wat er vanaf Openbaring hoofdstuk 4 geschreven staat in de toekomst zal plaatsvinden. Dus dat is nog niet voor nu. Een evangelie betekent simpelweg goed nieuws. Zoekt goed nieuws. Alleen goed nieuws kan vandaag de dag van alles betekenen. En daarom wanneer de Bijbel het over het evangelie heeft, wordt er bedoeld dat het goede nieuws over God zelf gaat. Of dat het gaat over iets dat God brengt. God zelf brengt het goede nieuws. En specifiek betekent het evangelie in de Bijbel het goede nieuws van het verlossend werk van Jezus Christus. En Paulus geeft ons een kort en bondige definitie van het evangelie. Hij schrijft in 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4 dit. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Het goede nieuws voor ons is dat hoewel wij allemaal als mens door de zondeval gescheiden waren van God, dus geen verbinding hebben met God, door Jezus dood aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood en door zijn hemelvaart, dat hij het ons weer mogelijk heeft gemaakt om die verbinding met God te hebben. Om herenigd met God te worden, te zijn. En dit dan met alle gevolgen en voordelen van dien. Lees in je eigen tijd een keer hoofdstuk 20 tot en met 22 uit Openbaring. Dat is toekomstig. En als je wedergeboren bent, dan is dit jouw toekomst. Openbaring 20 tot en met 22. En dit is echt het allerbeste nieuws dat er is. Lees echt Openbaring 20 tot en met 22. Het is echt geweldig. Maar zelfs nu, nog voordat wij bij Openbaring 20 tot en met 22 komen, hebben wij die wedergeboren zijn het eeuwig leven nu al. Wij hebben het al. En dat betekent dat wij nu al in dit leven tot ons ultieme potentieel kunnen komen. Waar God ons voor gemaakt heeft. En dat is voor Gods eer en voor Gods glorie leven. Lees Openbaring 4 vers 11. Er staat dat alles dat hij gemaakt heeft is voor zijn eer en glorie. En misschien denk je, alles goed en wel, Stan, maar dat wil ik helemaal niet. Waarom zou ik voor een onzichtbare God willen leven? Waarom zou ik mijn hele leven ondersteboven gooien en dan mijn leven aan iets of iemand geven die ik niet kan zien? Dat wil ik helemaal niet. Ik heb zelf plannen voor mijn leven. Ik weet zelf waar ik gelukkig van word. En dat kan. Maar de innerlijke vrede en de vreugde die echt niet te bevatten is, die geen mens zelf bedenken kan, die is niet uit te drukken in woorden. En het komt alleen maar door een persoonlijke en intieme relatie met de levende God van de Bijbel. En dit is ook heel goed nieuws. Wij hoeven in dit leven er niet alleen voor te staan. Het evangelie betekent dat God zelf met ons is en hij wil ons in al onze zwakheden, in al onze moeilijkheden, in al onze ellende wil hij ons tegemoetkomen en hij wil ons helpen. Hij staat paraat met die hulp. Als je hier meer over wil weten, kijk of luister naar de preek van een aantal maanden geleden. Dat heet God kennende. Dat is maar een heel klein stukje van hoe God jou ziet en hoe hij jou te hulp wil komen. Het goede nieuws wordt dus in 4 evangeliën uitgedrukt en Matteüs is er één van. Nu zijn er meerdere religieuze schriften of geschriften en boeken waar Jezus en een evangelie in voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het Boek van Mormoon, of de geschriften van een zekere Ellen G. White en de Zevende Dag Adventisten. Denk aan de Nieuwe Wereldvertaling van de Bijbel van de Jehovah's Getuigen. En zelfs de Koran spreekt over Jezus en een evangelie. En alle geschriften of boeken die ik zojuist noemde, beweren iets over Jezus en ze beweren iets over een evangelie. Alleen het probleem is dat al deze beweringen over Jezus in tegenspraak komen, of in tegenspraak zijn met de ooggetuigenverklaringen van de 4 evangeliën. En op z'n allerminst schuilt er bij deze alternatieve geschriften en boeken altijd een adder onder het gras. En daarom is het van essentieel belang dat wanneer wij de objectieve waarheid over Jezus willen weten, wij ons moeten houden aan alleen de 4 evangeliën. Geen enkel ander religieus geschrift kan ons die waarheid vertellen. Er zijn mensen die zich afvragen waarom er per se 4 evangeliën moeten zijn. En dat ze in sommige opzichten elkaar tegenspreken, dat wordt er gezegd. Bijvoorbeeld, alle 4 evangeliën noemen het feit dat Jezus tussen 2 misdadigers in gekruisigd werd. Maar alleen Lucas vertelt over die ene die zich al hangend aan het kruis bekeerd had. En dat de Jezus tegen hem zei, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Sommige mensen zeggen dat de evangeliën niet kloppen, omdat ze niet hetzelfde over deze gebeurtenis melden. Want volgens hen vertelt Lucas heel iets anders. Maar dat Lucas het meldt, was belangrijk voor Lucas en voor zijn lezerspubliek. En bovendien was dit detail belangrijk voor de Heilige Geest die Lucas uiteindelijk had geïnspireerd om dit vast te leggen. En er zijn nog meer van dit soort voorbeelden, maar nee, absoluut nee, de evangeliën spreken elkaar nergens tegen, in geen enkel opzicht. De 4 evangeliën gaan over het leven en over de bediening van Jezus Christus op aarde en ze zijn geschreven vanuit verschillende perspectieven. Ze zijn ook met unieke doelen en doelgroepen voor ogen geschreven. En Matteüs gaat over een Jood. Het gaat over een Jood en het werd door een Jood geschreven voor Joden. Matteüs laat de Joden zien dat Jezus de koning van de Joden is. Dat Jezus de lang verwachte Messias is waar men het in het Oude Testament zoveel over geschreven hebben. En vandaar dat Matteüs zich vooral richt op de kwalificaties van Jezus als de Messias. En deze Matteüs schrijft een kort stukje over zichzelf in hoofdstuk 9. Matteüs hoofdstuk 9 vers 9. Jezus ging vandaar verder en hij zag iemand in het tolhuis zitten, die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En Matteüs stond op en volgde hem. Matthäus was een Jood. En hij was een tollenaar. Dat wil zeggen dat hij belastingen inde voor de Romeinen, voor de bezettingsmacht. En dit was een goede baan, het verdiende ook goed. En dit was natuurlijk niet de eerste ontmoeting met Jezus. Matthäus had ongetwijfeld dingen over Jezus en zich van Jezus zelf gehoord. Hij had wellicht al zijn onderzoek gedaan over Jezus. En nu, terwijl Jezus op pad was, zag hij Matthäus achter zijn bureau zitten in een tolhuis en zei slechts twee woorden: volg mij. En Matthäus liet letterlijk alles vallen om Jezus na te volgen. Vervolgens ging Jezus naar het huis van Matthäus om samen met Matthäus te eten. En het gave wat ik hierin vind is dat Matthäus blijkbaar een aantal van zijn collega's en ook nog andere duistere figuren hiervoor had uitgenodigd. En dan staat er dit in de volgende verse. En het gebeurde toen Jezus in het huis van Matthäus aanlag. Aanliggen betekent gewoon aan tafel zitten. Ze zaten anders dan wij zitten. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars tot zover. De reden waarom de fariseeën en eigenlijk alle Joden de tollenaars haten, is vanwege hun beroep. Hun beroep als tollenaar. Een van de dingen die Rome bij de gewone mensen oplegde, was het innen van allerlei verschillende belastingen. Als jullie denken dat wij veel belasting moeten betalen, dat was nog vele malen erger. Rome veilde bepaalde regio's aan de hoogste bieder, die met Rome overeenkwam om x bedrag vanuit die gehele regio aan Rome dan af te dragen. En wat zij boven dat bedrag inde, mocht deze persoon voor zichzelf houden als een soort provisie. En zo'n persoon die huurde dan tollenaars in om belastingen te innen van de gewone mensen om aan dat bedrag te komen die aan Rome afgedragen moest worden. En ook hier gold dat wat deze tollenaars boven het vereiste bedrag inden, zij voor zichzelf mochten houden. Je kunt raden dat dit systeem zich leende voor corruptie, op zijn zachtst gezegd. En het was super corrupt, het was echt zeer corrupt. Tollenaren lichten iedereen gewoon op. Lees een stukje over Zacchaeus bijvoorbeeld. En Matthäus was zo'n corrupte tollenaar. En wat het voor de Joden zo erg maakte, was dat Matthäus als een van hun eigen volksgenoten zich op een corrupte wijze inzette voor de bezettingsmacht. Matthäus buitte zijn eigen volk uit voor Rome en vooral ook voor eigen winstbejag. De Joden, weten we, dat is vandaag de dag nog steeds, die waren toen al heel erg nationalistisch. En vanuit hun religie konden zij absoluut niet voorstellen dat zij belasting moesten betalen aan een vreemd bezettingsmacht. En volgens de wet van Mozes kwam God alleen belasting toe. Dus zeer zeker niet een heidens wereldmacht als Rome. Dus als een Jood een tollenaar werd, dan was dat in de ogen van de Joden gewoon landverraad. En je zou dit een beetje kunnen vergelijken met bijvoorbeeld de NSB'ers die met de nazi's hebben samengewerkt in de Tweede Wereldoorlog. Joodse tollenaren waren de meest gehate mensen onder de Joden. In hun ogen waren zij het uitschot van de aarde. Ze mochten niet meedoen aan de synagogediensten. Ze werden via de Joodse wetgeving op één hoop gegooid samen met dieven en met moordenaars. En toen Jezus Matthäus riep om een discipel van hem te worden, riep Jezus iemand die alle mensen haatte. En is het dan niet heel bijzonder dat iemand met zo'n reputatie door Jezus gekozen werd om het evangelie te schrijven? Het evangelie van Matthäus. is het niet bijzonder dat God zo'n iemand überhaupt kan gebruiken? En kijk, dit geeft mij heel veel hoop. Want als Jezus iemand als Matthäus kan roepen en gebruiken, dan kan hij ook iemand als mij roepen en gebruiken. En ook jou. Het evangelie maakt geen enkel onderscheid tussen mensen. Het evangelie is er alleen maar op uit om mensen te redden van de macht van de zonde en de dood. En om mensen het eeuwig leven te geven. En voor het evangelie maakt het niets uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je nu nog steeds in zit. Jezus kijkt niet naar dingen zoals wat voor baan je hebt, of dat je wel of niet goed kan leren, of dat je thuissituatie niet goed is, of dat je je schaamt voor wie je bent, of wat voor ouders je hebt, of wat je hebt gedaan, of wat je op dit moment in je leven aan het doen bent. Daarom is het goed nieuws. En het goed nieuws is er voor jou, het is er voor ons. Jezus maakte geen fout toen hij Matthäus riep en Jezus maakte ook geen fout toen hij jou riep. Als hij jou nu roept, maakt Jezus ook geen fout. En misschien roept Jezus jou nu al voor de zoveelste keer. Doe gewoon zoals Matthäus en laat alles vallen dat je tegenhoudt en geef je hart en je leven aan hem en volg Jezus, volg hem na. Het doel dat Matthäus voor ogen had met het schrijven van zijn evangelie was om de Joden ermee te overtuigen. En waar hij op hamert is de kwalificaties van Jezus. Hij wil op basis van de kwalificatie van Jezus de Joden overtuigen dat Jezus hun lang verwachte Messias is. En Matthäus bewijst dit door zijn lezers meteen te laten zien dat Jezus een afstammeling is van koning David. En want volgens de profetieën in het Oude Testament en volgens de belofte aan koning David in 2 Samuel 7, moet de Messias een afstammeling van koning David zijn. En het geslachtsregister waarmee Matthäus met de deur in huis valt, bewijst dat Jezus van koning David afstamt. Hij begint het evangelie hiermee, Matthäus hoofdstuk 1 vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, dit zou tegenwoordig, en misschien is dit al een beetje oud, maar dit zou tegenwoordig gewoon een mic drop zijn geweest. Boom! Hij is het. En in de volgende 16 versen laat Matthäus het zien tot aan de geboorte van Jezus zelf. Deze geslachtsregisters die zijn voor ons een beetje lastig om te lezen. Er zijn heel veel ook in het Oude Testament. Maar geslachtsregisters zijn voor de Joden super belangrijk. Want ze bevestigen dat iemand is die zij beweren te zijn. Bijvoorbeeld in Ezra, toen de ballingen terugkwamen uit Babylon, werd er een volkstelling gedaan en er waren een aantal mannen die beweerden priesters te zijn. Maar omdat zij niet vanuit een geslachtsregister konden bewijzen, mochten zij het ambt van een priester niet vervullen. Voor de Joden en vooral voor de Messias is een geslachtsregister waaruit je je afkomst kan bewijzen. Het is gewoon onmisbaar. En wat dan zo bizar is, is dat er op dit moment, dus vandaag, 9 juni 2024, op dit moment is er geen enkele Jood hier op aarde die vanuit een geslachtsregister kan bewijzen uit welk van de 12 stammen hij afstamt. En toch verwachten de Joden vandaag de dag nog steeds hun Messias. Kijk, als geen enkele Jood zijn afkomst kan bewijzen, hoe zou hun zogenaamde Messias vandaag de dag nog kunnen bewijzen dat hij een zoon van David is, een zoon van Abraham? Dat kan niemand. Niemand kan dat. Maar John MacArthur zegt dit hierover. Ik citeer. Jezus Christus is de laatste verifieerbare eiser van Davids troon. Als Jezus niet de Messias is, kan niemand anders er ooit een geloofwaardige aanspraak op maken. Einde citaat. Naast het geslachtsregister wees Matthäus zijn lezers ook op andere ijzersterke bewijzen dat Jezus de Messias is, de koning van de Joden. Matthäus gebruikt meer citaten uit het Oude Testament en verwijzingen naar het Oude Testament dan enig ander schrijver in het Nieuwe Testament. Er zijn zo'n 130 citaten en verwijzingen naar het Oude Testament. Van Matthäus dan. Matthäus noemt Jezus de zoon van David 9 keer. Terwijl het maar 6 keer genoemd wordt in alle andere evangeliën samen. Matthäus zegt zo 9 keer dit. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Of toen is vervuld wat gesproken is door de profeet. 9 keer zegt hij dat in deze opstelling. Matthäus laat zien dat Jezus de koning is en spreekt 32 keer over het koninkrijk der hemelen. Nergens anders in het Nieuwe Testament wordt het koninkrijk der hemelen genoemd. Alleen Matthäus gebruikt dat. En vergeet niet dat sinds de ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus, dus bijna 600 jaar daarvoor, of meer dan 600 jaar daarvoor, er geen koning in Israël was. Er was gewoon geen koning. En voor 400 jaar lang, tussen het Oude Testament en Nieuw Testament in, die stille periode, was er geen enkel teken dat er überhaupt nog een koning in Israël ooit zou komen. Er was geen enkel teken daarvoor. Dus toen Jezus kwam als de koning van de Joden, was dit goed nieuws. Het was goed nieuws voor hen en het is nog steeds goed nieuws voor ons. Het evangelie. Het doel van Matthäus was om de eerlijke en oprechte lezer ervan te overtuigen dat Jezus inderdaad de lang verwachte koning van de Joden is, de Messias. Nou, er zijn door de jaren heen best wel wat boeken geschreven, ook boekjes. Veel zijn niet echt bekend. Maar er zijn boeken geschreven door schrijvers die het christelijk geloof eronder uit willen halen. En ze hebben onderzoek gedaan om de beweringen van Jezus en de beweringen van de evangeliën te weerleggen. Maar in hun onderzoek komen ze erachter dat deze dan niet te weerleggen zijn. Maar dat ze juist waar zijn. En dit is dan ook de hoop van Matthäus met zijn evangelie. En we zouden Matthäus grofweg in een aantal dingen verdelen. Maar wat hij wil doen is hij wil de eerlijke en oprechte lezer overtuigen. Ik heb het wel eens met Casper over de orthodoxe Joden van vandaag. En mijn vraag is dan, als je mensen dan wijst op het Oude Testament en de profetieën die Jezus heeft vervuld, dan moet er toch iets, een lichtje te gaan branden. Het probleem is, zij vertrouwen niet op wat het Oude Testament zegt. Ze vertrouwen op de mondelinge, hoe noem je dat? Overleveringen. Ze vertrouwen op de rabbijnen. Maar de eerlijke en de oprechte Jood die het Oude Testament kent en die dat nog gelooft, die moet hiervan overtuigd kunnen worden. Nou, we zouden Matthäus grofweg in 4 delen kunnen verdelen. 1 is het voorstellen van de koning van de Joden. 2 is zijn bediening en het groeiend geloof onder de mensen. 3 is de oppositie en afwijzing van de koning. En 4 is de overwinning van de koning. En in hoofdstuk 1 tot en met 4 zien we dat Matthäus Jezus voorstelt als de lang verwachte koning van de Joden, de Messias. We zien dat in het geslachtsregister, dat ik eerder noemde. We zien het in de geboorte van Jezus uit een maagd. We zien het in het bezoek van de wijzen uit het oosten. We zien het in het doden van de jongetjes door Herodes. We zien het in de terugkeer uit Egypte naar Nazareth. We zien het in de doop van Jezus. We zien het in de verzoeking door de duivel. In al deze schriftgedeelten onderbouwt Matthäus zijn beweringen over Jezus met de profetieën uit het Oude Testament. Hij onderbouwt het elke keer. Dus Jezus, hij werd geboren uit de juiste afstamming. Hij groeide op in de juiste plaats. Hij had het juiste karakter. Het is echt waterdicht. En dit betekent alles voor de oprechte en eerlijke Joodse lezer die in het Oude Testament gelooft, wat ik net zei. In hoofdstuk 5 tot en met 11 zien we Jezus in actie. Hij begint zijn bediening met de woorden: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Kort daarna geeft Jezus zijn bergrede, hoofdstuk 5 tot en met 7, waarin hij ieders aandacht hij weet te pakken. Mensen hangen aan zijn lippen. Hij weet deze mensen te pakken en hij weet hun aandacht vast te houden. En hij doet dat met zijn eenvoud en met zijn gezag. En Jezus leert ons in de bergrede hoe te leven in zijn koninkrijk. Aan het eind van de bergrede staat dit. Dat is hoofdstuk 7, vers 28 en 29. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Na deze bergrede zien we Jezus mensen genezen van ongeneeslijke ziekten. We zien dat Jezus de controle heeft over de elementen. Hij stilt de storm, de wind gaat liggen, de golven die zijn ineens verdwenen. We zien dat Jezus bezeten mensen bevrijdt van demonen. We zien dat Jezus zijn 12 discipelen roept en ook hun uitzendt. En het is in deze periode van zijn bediening dat vele mensen hem begonnen te volgen. Menigten volgden hem. Overal waar Jezus naartoe ging, was er een menigte van tienduizenden mensen die hem volgden. En het was in deze periode dat mensen begonnen te geloven dat Jezus wellicht de Messias is. Maar naarmate de tijd verstreek, begonnen de religieuze leiders, de eliten, Jezus en zijn motieven in twijfel te trekken. Ook trokken zij in twijfel waar Jezus zijn autoriteit en macht vandaan kreeg. En vanaf hoofdstuk 12 tot aan 27 zien wij dat Jezus steeds meer gehaat werd door de religieuze leiders van Israël. En het begon heel subtiel. Ik lees zometeen een stukje uit hoofdstuk 12. Matteüs 12, vers 1 tot en met 8. Het begon daarvoor eigenlijk al. Maar lees met me mee. Matteüs 12, 1 tot en met 8. In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. Toen de fariseeën dit zagen, zeiden zij tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zei tegen hen: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had? En zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, alleen de priesters. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is met een hoofdletter I die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heere, ook van de sabbat. Tot zover. Deze fariseeën, de religieuze leiders van de dag, die wilden Jezus gewoon betrappen bij het overtreden van hun opvattingen van de wet van Mozes. En ze deden dat door te zeggen dat wat zijn discipelen allemaal deden, dat mocht niet. En dat was gewoon vanuit hun traditie, het was niet eens bijbels. Jezus gaat geheel voorbij aan hun tradities. En hij gaat terug naar het woord van God. En hij haalt hun argument er helemaal onderuit. En hij doet dat door Gods woord te citeren. De Bijbel. En de fariseeën, de schriftgeleerden, die kwamen elke keer met dit soort aanklachten. En elke keer wees Jezus hen op het woord van God. Dit is dan ook echt de enige manier voor ons ook om de dwalingen van mensen eronder uit te halen. Soms komen mensen met de raarste gedachten, met de raarste dingen. Soms heb ik gesprekken ook met bezoekers die hier dan komen. Dan zeggen ze iets van, je kan het zo gek niet bedenken. Het enige is dat we dan dit erbij moeten halen. En het beste is om die persoon het zelf te laten lezen. In de context waarin het geschreven staat. En dan gaat er of een lampje branden, of hakken in het zand. En dan gaan ze gewoon vrolijk verder. Dus de oppositie werd van kwaad tot erger. En uiteindelijk zochten de religieuze leiders een manier om Jezus te doden. En uiteindelijk hebben zij dat onterecht ook gedaan. In Matteüs 26 staat dit. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Tot zover. En in hoofdstuk 27 is Jezus op gruwelijke wijze, nadat hij onherkenbaar gegezeld en geslagen werd, gekruisigd. En velen dachten, het is over, het is voorbij. We hadden zo gehoopt dat hij het was. We geloofden dat hij het was. En nu is hij gekruisigd, hij ligt nu in het graf. Maar, hele grote maar, in hoofdstuk 28 wordt Jezus op de derde dag door de Geest van God opgewekt uit de dood. Laten we het samen lezen, Matteüs hoofdstuk 28. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat voor u naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. Ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtte de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl zij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen hij dit geld in ontvangst genomen hadden, of toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Weet je, als we naar deze verdeling van Matteüs kijken, dan zouden we dat ook op onze eigen levens kunnen toepassen. En want Jezus, de koning der koningen, die maakt zichzelf aan jou en aan mij kenbaar. Hij presenteert zichzelf als de enige echte Messias, de redder, de verlosser. En door de Heilige Geest trekt hij jou op een of andere manier naar Jezus toe. En vervolgens doet Jezus allerlei geweldige en prachtige dingen in je leven. En waardoor je geloof in hem alleen maar groeit en toeneemt. Je bent hartstikke blij, je bent zo blij. En je bent God dankbaar om Jezus in je leven te hebben. En je wil niets anders. Dit is het. Maar na deze honeymoonperiode, er komt er oppositie. Er komt oppositie om de hoek kijken. Je krijgt ineens te maken met strijd. Met je eigen ik die ineens dwars ligt. Je krijgt ineens te maken met mensen om je heen die je dan niet begrijpen. Die dwars gaan liggen. Ze beginnen rare dingen over je te zeggen of posten. En misschien word je zelfs gepest. Ze ontvrienden je op alle socials. Sommigen proberen je zelfs tot op zekere hoogte te cancelen, omdat jij nu Jezus navolgt. Je wordt aangevallen door de tegenstander in je gedachten. De Satan die laat je twijfelen over Jezus, over jouw christen zijn, over de Bijbel. Door de zorgen van het leven en door de moeilijkheid van het christelijk leven, want het is geen makkelijk leven, begin je je af te vragen of God wel echt is. Heb ik het wel goed verstaan? Is dat allemaal wel echt geweest, die honeymoonperiode? Houdt God wel echt van mij? En zo ja, waarom moet ik door al deze dingen heen? Waarom is het leven zo moeilijk als God echt van me houdt? Verhoort God mijn gebeden wel? Hoort hij mij überhaupt wel? Hey, want het lijkt er misschien op dat God jouw gebeden helemaal niet hoort of verhoort. En vaak komt die oppositie vanuit jezelf. Je eigen vlees, je eigen zwakheid, je eigen trots. En dat kent zoveel verschillende vormen. Als ik jullie maar allemaal gewoon stuk voor stuk interview en vraag, joh, wat voor oppositie komt in jou op tegen Jezus Christus? Dan zullen er overeenkomsten zijn, maar ik weet zeker dat het zoveel verschillende vormen kent. In deze periode van oppositie raak je ontmoedigd. Je twijfelt aan je geloof, je twijfelt aan Jezus, je twijfelt aan de Bijbel. En misschien wil je dan ook afhaken en misschien haak je zelfs ook af. Het mooie is dat God nooit afhaakt. Want de overwinning is er. We hebben net gelezen. Matteüs hoofdstuk 28. Jezus is uit de dood opgestaan. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen. En hij is bij machte jou, ondanks je ontmoediging, ondanks je twijfels, ondanks je moeilijkheden en je zonden te redden. Al heb je afgehaakt. Jezus zei, niemand kan de mijne uit mijn hand wegrukken. Even mijn eigen losse vertaling. Niemand, ook jij niet. Ik kan mezelf niet uit Gods hand wegrukken. Dus al denk ik af te haken, al denk ik mijn rug tot God te keren, God geeft het nooit op. Matteüs 28. Jezus is uit de dood opgestaan. En hij blijft trekken, hij blijft aan ons trekken, hij blijft zichzelf aan ons openbaren als de opgestane Heer. Vraag het aan elk willekeurige vrouw die dit weekend meegegaan is naar het vrouwenweekend. Ik weet zeker dat zij een ontmoeting met deze opgestane Jezus hebben gehad. Ze zullen het beamen. Matteüs 28 is uiteindelijk het goede nieuws. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo wijs bent. Zo liefdevol, zo trouw. Heere, dank u wel dat u nooit opgeeft, dat u geen half werk doet. Dank u wel dat u, die in onze goed werk is begonnen, het zal volbrengen tot de voleinding van de wereld. En dank u wel, Heer, voor Matteüs hoofdstuk 28. Dank u wel voor Matteüs, die zo nauwkeurig is geweest in het vastleggen van een evangelie. Het is zo doordacht, Heer. Het is zo nauwkeurig vastgelegd. De details die zijn gewoon zo bijzonder. En ik weet, Heer, dat het voor een niet-Jood best wel moeilijk te lezen is. Het is best wel lastig om bepaalde dingen te volgen en te snappen. Want het ruikt Joods, het smaakt Joods. Het is doordrongen, Heer, van het Joodse. En wij als niet-Joden, Heer, wij snappen dingen gewoon niet. Maar ik dank u, Heer, dat Matteüs als een Jood over een Jood aan Joden heeft geschreven. Help ons, Heer, om wanneer wij met iemand van Joodse afkomst Jezus Christus delen, Heer, dat we hun wijzen op het evangelie van Matteüs. Dank u wel voor uw trouw, dank u wel voor uw dat u een volhardende God bent. Dat u ons nooit aan ons lot overlaat. En waar we op dit moment ook doorheen gaan. Heere, u weet het. Maak uzelf kenbaar als de liefdevolle, rechtvaardige, zondevergevende en trouwe God. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen. I can tell you right now, it's gonna be alright.